Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Wij maken u nu al bekend dat volgende week zondagavond er weer een sing-in wordt georganiseerd door de JV. De avond begint om 7:45, allen hartelijk welkom. In deze dienst worden er 2 collecten gehouden. De eerste rondgang is voor het wijkwerk en de tweede rondgang is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal, in tegenstelling tot wat vermeld staat in en om, voorgaan kandidaat J. Mulder uit Nijkerkerveen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij willen op deze tweede paasdag gaan zingen uit Psalm 33, het 7e vers. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. En ook het 11e vers laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 7 en 11.
Thank you.
Wij willen ons geloof belijden en dat doen we met vraag en antwoord van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En in antwoord daarop willen wij zingen van Psalm 136, het eerste vers. Loof den Heer, want Hij is goed. Psalm 136, vers 1, nadat wij ons geloof beleden hebben vanuit zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En daar wordt ons gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? En dat wij met mond en hart dan zullen belijden, wat het antwoord ook is in de Heidelberger Catechismus. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Wij willen met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. Opgestane levensvorst, u leeft. U hebt hel en dood overwonnen en nu u opgestaan bent, breekt het nieuwe leven aan. Een leven door uw dood bereikte leven tot in heerlijkheid. En dat hebt u niet alleen voor uzelf verworven, maar ook voor uw kerk die u uitverkoren hebt. Die kerk mag daar ook in delen. En dat vanmorgen het ons ook meegedeeld mag worden, maar dat wij ook de opgestane heiland zullen zien in de gedaante van zijn woord, in het woord dat u aan ons gegeven hebt. En dat wij ook vanuit het geloof kunnen zeggen, ja, hij is waarlijk opgestaan. Ik heb het zelf gezien, door middel van de verkondiging van uw woord. Heer, wilt u ons met uw geest daar dan ook de ogen voor openen? Maar dat ons verlangen daar ook naar uit mag gaan, naar u, de opgestane levensvorst, want u kunt toekomst geven. In deze lentetijd begint alles ook weer uit te lopen, kunnen we genieten van het nieuwe leven, maar dat is alles tijdelijk. En toch, het is ook niet volmaakt. Maar u wil alles volmaakt maken. En de opstanding is daar het begin al van. Dat dat ook in ons leven mag doorwerken. Dat wij ook van dood levend zullen worden. Dat uw geest in ons midden wil zijn. Zodat die geest door ons zal waaien en wat dood is levend zal maken. Zie ons zo genadig aan zoals we hier bij elkaar zijn op deze tweede paasdag. Dat het voor de kinderen ook een fijne dienst zal worden. Wilt u ook tot de kinderen spreken? En u hebt toch zelf gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Want de zulke is het Koninkrijk Gods. En in de Bijbel wordt bij de verschijningen geen kinderen genoemd, maar ze horen er ook bij, misschien wel bij die 500. Maar wilt u ook aan de kinderen verschijnen? Ja, aan de vaders en moeders, de oma's en opa's, ja, aan ons allen. Ook die meeluisteren thuis op hun kamer, die met deze dienst verbonden zijn, dat zij ook uw nabijheid zullen ervaren. Dat ze één zullen zijn met ons. Wil je ook met de voorganger zijn, dat hij ook getuige mag zijn van de opstanding, dat hij het mag doorgeven. En dat het voor hem ook beleefde werkelijkheid is geworden. En dat dat voor ons ook mag worden. Zie ons zo genadig aan. En wilt u alle twijfels bij ons wegnemen. En ook dat we ons niet bezighouden met de dingen van de wereld. Ook de zonde, dat de zonde ons niet in de greep zal hebben. En ook dat de duivel het niet zal stuk maken dat u bent opgestaan. Want dat werk wil u altijd ongedaan maken. Want dat betekent dat het einde van u in zicht komt. Dat u totaal overwonnen zal worden. Maar heren, weer de duivel uit ons midden. Kom met uw geest bij ons. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen kunt u allereerst vinden in 1 Korinthe 15 en dan de eerste 11 verzen. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 1, voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften, en dat hij is van Cefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. Zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover dit gedeelte. Vanmorgen willen wij stilstaan bij het eerste gedeelte van het 7e vers. Daarna is hij gezien van Jacobus. En daar kunnen we ook nog wat lezen in de evangelie dat op de tekst slaat. Dan willen we eerst een gedeelte lezen uit Johannes 7. We gaan van de Bijbel van achter naar voren, wat ook een Joods gebruik is. Johannes 7, de eerste 9 versen. Daar staat boven het ongeloof van Jezus, broeders. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. en het feest der Joden naam loofhuttenzetting was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Dan gaan we nu naar Marcus 3. Dat komt ook in de preek tot uiting. Marcus 3 vanaf vers 20 tot en met 35. Marcus 3 vanaf vers 20, er staat boven Jezus en Beelzebul. En zij kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelf niet konden brood eten. En als degenen die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want ze zeiden: hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: hij heeft Beelzebul, en door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. En hen tot zich geroepen hebbende, zeide hij tot hen in gelijkenissen: hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan het huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis eens sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt, en alsdan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, ik zeg u, dat al de zonden der kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwige doods. Want zij zeiden: hij heeft een onreine geest. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder, en buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem en ze zeiden tot hem: zie, uw moeder en uw broeders daar buiten zoeken. En hij antwoordde hun zeggende: wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zeide hij: zie, mijn moeders en mijn broed. Zie mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Tot zover de lezingen vanuit de Bijbel. En dan willen wij stilstaan bij 1 Korinthe 15 en daarvan het 7e vers, de eerste woorden: daarna is hij gezien van Jacobus. Wij willen eerst nog gaan zingen ter inleiding op de preek, en dat doen wij uit Psalm 72, de koningspsalm, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En vers 9, de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. En vers 10, dan zal na zoveel gunst bewijzen gezegend hij den dom, geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Dan mag u uw gaven afzonderen en daarna gaan we zingen Psalm 72 vers 8, 9 en 10. Gemeente, jongens en meisjes. Pasen is het feest van de opstanding van Jezus Christus, dat de Zoon van God de dood heeft overwonnen. En vrijdag tegen de avond voor Pasen was hij in het graf gelegd. Hij was gestorven, maar nu 3 dagen daarna is hij opgestaan. Heeft hij dood en hel overwonnen. Christus leeft. Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar hoe weet u dat dat waar is? Dat Christus is opgestaan. En daar heeft Christus nu zelf voor gezorgd. Na zijn opstanding is hij aan vele mensen verschenen. In alle vroegte op de eerste paasmorgen aan de vrouwen. En volgens Paulus daarna aan Petrus. Vervolgens aan zijn discipelen. Maar hij is ook verschenen aan een groep van 500 mensen. En dan volgt onze tekst, daarna is hij gezien van Jacobus. En misschien denkt u bij uzelf, nou, ik ben wel benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Want volgens mij is er niet veel over te zeggen. Dat lijkt misschien op het eerste gezicht. Dat dacht ik eerst ook, toen ik bij deze tekst uitkwam. Maar tijdens de studie kwamen toch veel meer boven dan ik verwacht had. En daar vanmorgen, en daar wil ik u vanmorgen ook in laten delen. En vanuit onze tekst willen wij stilstaan bij 2 gedachten. Ten eerste wie Jacobus is en ten tweede wat Jacobus wordt. Onze eerste gedachte, wie Jacobus is. Als ik deze vraag aan u zou stellen, dan zouden velen van u meteen erop reageren dat het Jacobus is, de discipel van de Heer Jezus. Jacobus, de broer van Johannes. Dat lijkt heel logisch. En toch, het is nog maar de vraag of hij het is. Jezus had 12 discipelen en 2 van zijn discipelen droegen de naam Jacobus. Jacobus, de broer van Johannes, en hun vader heette Zebedeus. Hij werd door de Heer Jezus geroepen tot discipel toen hij bij zijn vader in de vissersboot met zijn broer Johannes de netten aan het repareren was. Maar er was nog een discipel die Jacobus heette. En als u de discipelen bij naam kent, dan moet u het weten. Vroeger moesten wij ze op de lagere school, tegenwoordig zeggen ze basisschool, uit het hoofd leren. Tegenwoordig is dat jammer genoeg niet meer gebruikelijk. In onze tijd zeggen ze worden toch in de Bijbel genoemd. En waarom zou je ze dan nog uit het hoofd leren? Maar toch, Bijbelkennis is zeer belangrijk. En daarom vind ik het nog niet zo slecht als wij ook parate Bijbelkennis hebben. Al de discipelen worden in de Bijbel genoemd door Lucas in het 6e hoofdstuk vers 14 en 15. En daar kunnen we lezen, Simon, welke hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon, genaamd Zelotes, Judas, de broeder van Jacobus, en Judas Iscariot. Dus 2 discipelen... met de naam Jacobus. Jacobus, de broer van Johannes, de zoon van Zebedeus, en Jacobus, de zoon van Alfeus. En naast deze 2 discipelen... wordt er nog een Jacobus in het Nieuwe Testament genoemd. En dat is de broer van de Heere Jezus. Want de Heer Jezus was niet het enigste kind van Maria en Jozef. In de Bijbel wordt de Heer Jezus niet de enig geboren zoon van Maria genoemd, wel haar eerstgeboren zoon. Dus het gezin van Maria en Jozef heeft uit meerdere kinderen bestaan. En wist u dat Maria 5 jongens gehad heeft en daarnaast nog 2 of meerdere meisjes? De meisjes worden in de Bijbel niet genoemd. De jongens wel. Zij worden in Matteüs 13 vers 55 bij de naam genoemd. Want als de Heer Jezus aan het preken is in de synagoge van Nazareth, dan verwonderen de mensen zich over zijn wijsheid en gaven van spreken. En dan zeggen ze tegen elkaar: is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn ze niet alle bij ons? Van waar komt dan dit alles? Dus de Heere Jezus komt uit een groot gezin. Een gezin van 7 of meer kinderen. Hij zelf, zijn 4 broers. En dan 2 of meerdere zussen. En zijn broer die hem opvolgt, heet Jacobus. Dus in het Nieuwe Testament komen 3 personen voor met de naam Jacobus. En nu is het de vraag welke Jacobus Paulus hier bedoelt, waar de Heer Jezus na zijn opstanding aan is verschenen. Wie van de 3? Uit 3 personen kunnen wij kiezen. Kort hebben wij ze u voorgesteld. Wie van de 3 is nu de persoon waar de Heer Jezus aan verschenen is? Hieronymus, de oudste kerkvader, gaat ervan uit dat het de broer van de Heer Jezus is geweest. En de meeste exegeten zijn hem daarin gevolgd. En hij was na de verschijning van Christus een bekend persoon in de gemeente van Korinthe, de bekende dominee van Jeruzalem. En daarom gaan ze ervan uit dat de Heer Jezus na Pasen ook aan zijn broer Jacobus is verschenen. In de evangelie wordt deze verschijning niet genoemd, wel door Paulus. En in de gemeente van Korinthe kunnen sommigen niet geloven dat Christus uit de doden is opgestaan. En dat gaat Paulus nu hen aantonen. In vers 1 van 1 Korinthe 15 schrijft Paulus dat hij het hun bekend zal maken vanuit het evangelie dat Jezus is opgestaan. Ik heb dat toch ook al verkondigd, dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonde en dat hij begraven is geweest, maar op de 3e dag is opgestaan. Hij leeft. En de opstanding van Christus is niet iets dat in herinnering voortleeft, in de verbeelding. Nee, het is echt waar. En dat wordt nu door bewijzen aan de Korintiërs geleverd. Paulus haalt er getuigen bij. Want dat de Heere geopenbaard heeft in de schriften, dat is bewaarheid geworden in Jezus Christus en het is gestaafd en bevestigd door ervaring. Er is geschreven, er is geschied. Christus, de opgestane, heeft zichzelf bewezen. Dat hij leeft, kan het verstand niet aantonen. Het wordt in de ervaring bewezen. Door niemand minder dan door hemzelf. Hij is verschenen aan verschillende mensen. Ten eerste aan de discipel Cephas, ook wel genoemd Petrus volgens Paulus. Petrus heeft Jezus gezien, dat hij is opgestaan. Hij kan het u zeggen. Daarna is hij verschenen aan de 12, geroepen om overal het licht in de wereld te gaan ontsteken. Ze hebben van hem getuigd dat hij leeft. Maar daar blijft het niet bij. Christus is zelfs voor zijn hemelvaart aan meer dan 500 broeders verschenen. En dat vond plaats op een dag. Ze waren alle ineens getuigen van Christus' opstanding. Wat een feestdag zal dat voor hen geweest zijn. Corinthiërs, je kunt het hun vragen. De meeste van hen zijn nog in leven. En dan zullen ze je het zeggen. Christus is opgestaan. Maar weet u aan wie hij ook verschenen is? De broer van de Heer Jezus, Jacobus, kan het jullie ook vertellen. Je weet toch nog wel, die bekende dominee uit Jeruzalem, die kennen jullie toch wel? Nou, hij is ook aan hem verschenen. Voor de Corinthiërs is hij een bekende. Ze kennen hem door en door. Maar voor ons is hij misschien nog niet zo bekend. En daarom willen wij in deze kerkdienst hem eens voor het voetlicht halen. Jacobus was een broer van de Heer Jezus. De broer die na de Heer Jezus geboren is. En daar de Heer Jezus kind geweest is, mogen we aannemen dat hij met zijn broer Jacobus en zijn andere broers en zussen in de straten van Nazareth gespeeld heeft. Dat doen jullie jongens en meisjes toch ook hier in de straten van Rotterdam. Maar Jozef had ook een werkplaats, hij was timmerman. En vast en zeker heeft hij ook gespeeld bij vader Jozef. Tussen de houtskrullen en de spaanders hout. Dat is toch heel normaal in een gezin? Dat kinderen met elkaar spelen? Waarom zou dat niet het geval geweest zijn met Jezus? Hij was ook gewoon mens, maar zonder zonde. En we mogen aannemen dat Maria, de moeder van dat gezin, wel veel verteld heeft over de God van Israël. De wonderen die hij gedaan heeft, de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. En dan zie ik daar de kinderen om haar heen zitten en aandachtig luisteren. Ja, de kinderen van Maria en Jozef werden streng Joods opgevoed. Elk jaar gingen zij naar Jeruzalem met de grote feesten. Dat deden ze lang niet allemaal in Nazareth en omgeving. De meeste bewoners in hun buurt dachten daar nogal makkelijk over. Ze namen het niet zo nauw als in Jeruzalem en omgeving. En daarom gingen ze ook lang niet elk jaar als het feest was naar Jeruzalem. Maar Jozef en Maria deden dat elk jaar en sloegen het nooit over. Met z'n allen gingen ze naar de tempel in Jeruzalem om te luisteren naar de wet van God die daar voorgelezen werd. Trouw gingen ze met de grote feesten naar Jeruzalem. Volgen wij hen daarin ook, dat wij trouw met ons gehele gezin naar de kerk gaan om het woord Gods te horen, ondanks dat velen in onze straat niet of nauwelijks meer naar de kerk gaan. En jongens en meisjes, we zijn blij dat jullie hier ook zijn en dat mag aannemen dat jullie ook trouw naar de kerk gaan, want dat is o zo belangrijk. Want in de kerk wil God aan ons verschijnen, zich aan ons openbaren dat hij leeft. En als de opgestane Christus aan ons verschijnt, ja, dan vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Dan hebben we toekomst. Al zit het ons nog op deze aarde zo tegen, dan mogen wij vanuit het geloof weten, bij God loopt het niet uit de hand. Hij voert zijn goddelijk plan uit en haalt mij door zijn volbrachte werk eenmaal thuis. Deze boodschap mogen wij in de kerk horen. En te tijden van de Heer Jezus was dat te horen in de synagoge te Nazareth en in de tempel van Jeruzalem. En ook in zoveel andere synagogen in Palestina. En als zij in Jeruzalem waren in de tempel, dan luisterden ze met aandacht naar de wet van Mozes. Ook Jacobus, de jongere broer van Jezus. Voor de wet Gods had hij grote eerbied. En hij had een bijzondere voorliefde voor het Joodse volk en een heilige verering voor de tempel in Jeruzalem. En nu zal Jacobus het al wel heel jong gemerkt hebben dat het bij zijn oudste broer, de Heer Jezus, wel een beetje anders was. Ja, de Heer Jezus hield zich ook aan de wet en was ook blij als ze naar de tempel gingen. Maar het leek toch wel dat alsof Jezus daarnaast en daarbovenuit nog andere bergtoppen kende in het geloof. Hij kon bij de schaafbank van zijn vader staan te zingen alsof de tempel een werkplaats was. En hij kon bidden alsof hij Jeruzalem niet nodig had om dicht bij God te zijn. En hij kon met stelligheid over God spreken alsof de hemel zo dichtbij was dat Jacobus dacht, het lijkt toch wel een beetje oneerbiedig. Nou ja, die schriftgeleerden in Jeruzalem mogen dat wel zo zeggen, maar wij gewone mensen van het platteland, wij moeten daar toch wel een beetje voorzichtig mee wezen, dacht Jacobus. En toen op zekere dag heeft zijn moeder voor het eerst verteld van de engelenzang. Want dat zal ze toch wel een keer verteld hebben. En een keer moet toch wel de eerste keer zijn. Van de herders, van de stal, van de wijzen uit het oosten. Dat kennen de jongeren allemaal wel, die verhalen. En toen heeft Jacobus zijn hoofd geschud. Hij vond het wel een mooi sprookje, maar hij geloofde niet in deze verhalen. Hij geloofde niet in Jezus, dat hij Gods zoon was. Ook niet toen hij geconfronteerd werd met zijn wonderen. Hij zag het wel met zijn ogen, maar hij geloofde er niet in dat deze wonderen door de Messias gebeurden. In Johannes 7 vers 5 staat, hij geloofde niet, maar ook zijn broers niet. En als de Heer Jezus op een keer een bezetene verlost van de duivel, dan gaat dat Jacobus te ver. Als Jacobus dat hoort, dan roept hij het gezin bij elkaar, zijn moeder en broers. En dat kunnen we lezen in Marcus 3 vanaf vers 20, wat we ook gelezen hebben als schriftlezing, dat gedeelte. Zoek maar op in de Bijbel, het 31ste vers, daar staat, zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. Jozef, de vader van de Heer Jezus, wordt daar niet bij genoemd. Waarschijnlijk was hij al gestorven. Nu roept Jacobus het gezin bijeen, zijn moeder en zijn broers, en hij zegt, kijk eens, we moeten er toch eens over praten met elkaar, want het gaat helemaal niet goed met Jezus. Het gaat verkeerd met hem. Hij gaat zo in tegen de kerkelijke autoriteiten, tegen de fariseeën en schriftgeleerden. En u moet niet vergeten, die Jacobus zag heel hoog op tegen de schriftgeleerden, zoals de Romeinen vroeger tegen de paus. Hij was het geheel met hun leer eens. De Joden moesten in overeenstemming met de wet leven. En dat deed Jezus volgens Jacobus niet. Hij ging tegen de wet in. Hij deed zich voor als een God die de duivelen kan uitwerpen. En toen heeft Jacobus met zijn moeder en broers dat vreselijke woord gezegd. Jezus is, ja, het staat er werkelijk, gemeente, Jezus is buiten zijn zinnen. Hij is krankzinnig. Hij is volkomen in de war. Hij is totaal overspannen. Gemeente, u denkt misschien, waar haalt hij al deze wijsheid vandaan? Maar u kunt het lezen in de Bijbel. Lees maar mee wat er staat in Marcus 3, vers 21. En als degene die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En met het woord degene in deze tekst wordt bedoeld zijn verwanten. De Nieuwe Vertaling heeft het vertaald met zijn naastbestaande. En dat zijn zijn moeder, broers en zijn discipelen. En toen zij dat hoorden, dat Jezus de duivelen uitgeworpen had, gingen ze naar hem toe om hem te halen, want ze zeiden, hij is niet bij zijn zinnen. En niet bij zijn zinnen wil zeggen krankzinnig, volkomen in de war. Hij is totaal overspannen. Hij wordt gevaarlijk. Gevaarlijk voor zijn omgeving. Gevaarlijk voor zijn familie. Wij krijgen er nog een slechte naam door. Hij is staatsgevaarlijk. Hij moet naar huis komen. Hij moet zo gauw mogelijk weer thuis komen. En we moeten hem maar opsluiten. Als het niet anders kan. En nu gaan ze naar hem toe om hem vast te houden. Eigenlijk wordt met deze woorden gezegd, met geweld meenemen. Als hij niet vrijwillig meegaat, moeten wij hem maar vastbinden en opsluiten. De broers van Jezus geloofden niet in hem. En daar hoorde Jacobus ook bij. Wat zal de Heer Jezus daar een verdriet van gehad hebben? En duidelijk komt dat ook tot uiting bij de psalmdichter van Psalm 69, vers 4. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast, dergene die alziende God u smaadde. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid overladen. Maar daar is het niet alleen bij gebleven. Het is later nog veel erger geworden. In Johannes 7 hebben we gelezen dat Jacobus en zijn andere broers tegen Jezus zeggen, ja, je blijft hier nu altijd maar in Galilea met al die wonderen, maar hier geloven ze al gauw. Ga met ons mee naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Wij gaan naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. Want de broers van de Heer Jezus waren nog wel godsdienstig. Ze hielden zich strikt aan de wet. Maar in Jezus geloven dat hij de Messias was? Nee. Dat geloofden ze niet. Maar ze vragen wel aan hem of hij met hen mee wil gaan naar Jeruzalem. En als we daar zijn, dan moet je daar maar eens de werken en wonderen doen. Zodat de autoriteiten, de fariseeën en de schriftgeleerden het kunnen zien. Laten die er maar eens een oordeel over vellen. Maar dat durf je zeker niet. Ga nu maar eens mee naar Jeruzalem, als je dan denkt dat je de Messias bent. En achter de grijnslach van Jacobus is de grijnslach van de duivel. De duivel heeft Jezus aangekeken door de ogen van zijn eigen broer. Ga maar eens naar Jeruzalem en bewijs dan maar eens dat je de Messias bent. En wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij, de wereld haat u niet, maar mij wel. Dat is een bekende tekst uit Johannes 7, vers 5. De wereld kan u lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. We lezen vaak vlug over deze tekst heen. Maar u moet daar eens even naar luisteren met de oren van Jacobus. En dan begrijpt u dat zijn oren getuigd hebben. De wereld haat mij, zegt Jezus. Maar wie bedoelt de Heer Jezus nu met de wereld? Met de wereld bedoelt de Heer Jezus hier de wereldse mensen. En dat zijn in zijn ogen de autoriteiten in Jeruzalem, de schriftgeleerden, het kerkbestuur. Het gaat over de kerk en Jezus heeft het over de wereld. En nu begrijpt Jacobus er helemaal niets meer van. De kerk die hij zo hoog heeft staan, wordt door zijn broer Jezus de wereld genoemd. En dan kunt u wel begrijpen dat Jacobus zegt, zie je wel dat hij in de war is? Daar heb je nu het bewijs. Onze oudste broer is totaal overspannen. Hij haalt alles door elkaar. Als het over de kerk gaat, heeft hij het over de wereld. En zo komt er een verwijdering tussen Jacobus en Jezus. Maar het lijkt wel dat Jezus het ook nog zelf erger maakt. Want als hij aan het kruis hangt en in zijn derde kruiswoord zich tot zijn moeder richt, dan wordt in dat kruiswoord zijn moeder Maria niet toevertrouwd aan Jacobus, de tweede zoon van Maria, het verantwoordelijke familiehoofd, maar aan Johannes, de discipel van Jezus. Jacobus mag niet eens voor zijn moeder zorgen. Hij telt niet meer mee. En nu Christus is opgestaan, verschijnt hij voordat hij naar de hemel gaat, eerst aan zijn broer Jacobus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dan zijn we bij ons tweede punt aangekomen, wie Jacobus wordt. Jacobus geloofde niet in Jezus. Hij wilde niet erkennen dat hij de Messias was. Volgens hem was zijn oudste broer Jezus overspannen, buiten zijn zinnen. En dat hij niet de enige was die zo dacht, dat komt wel tot uiting in de kruisiging. De fariseeën en schriftgeleerden dachten net zo als Jacobus. Ze wilden er niet aan dat hij Gods zoon was en hebben hem daarom gekruisigd. Aan dat kruis is Christus gestorven en daarna begraven. Maar op de derde dag kwam hij uit het graf. Hij stond op, maar hij kwam niet alleen uit het graf. Hij droeg zijn gemeente mee naar buiten uit het donkere graf. En bij deze gemeente hoorde ook zijn eigen familie, zijn moeder en broers. Na Pasen verscheen hij aan zijn broer Jacobus. Daarna is hij gezien van Jacobus. De broer van Jezus komt ook bij Paulus in het rijtje voor, waar Jezus na zijn opstanding en voor hemelvaart aan verschenen is. Paulus wijt er maar 6 woorden aan. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dat is alles. Meer wordt er niet over gezegd. En bij de evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes komt hij niet voor. Ze zwijgen erover. Maar Paulus noemt hem bij naam, dat Jezus verschenen is aan zijn broer Jacobus. Dat is toch wel een van de meest ontroerende taferelen na de opstanding. Het gebeurt wel vaker dat de oudste broer de jongere broer opzoekt. Daar kunnen wij natuurlijk ook wel over meepraten als we broers hebben. Dat wij bij onze broer op bezoek gaan. Dat doen we toch? We hebben toch geen ruzie in de familie? En als we ruzie hebben, dan moeten we het zo snel mogelijk goedmaken. De verhouding met Jezus en Jacobus was ook niet zo goed. Maar Jezus zag zijn jongere broer op. En deze ontmoeting is een zeer bijzondere. Zo'n ontmoeting heeft nog nooit eerder plaatsgevonden. Die ene broer is een mens zoals wij alle. En die andere broer heeft alle macht in hemel en op aarde. En toch, het zijn broers. Die vroeger als kleine kinderen samen gespeeld hebben tussen de krullen en het zaagsel in de werkplaats van hun vader. Er is bijna geen vreemder en geen wonderlijke situatie in het denken dan deze, dat de Zoon van God bij zijn broer op bezoek komt. Wat zouden wij graag even om een hoekje kijken en wat zouden wij graag eens weten wat die twee daar samen besproken hebben. We zouden ook wel mee willen luisteren. En misschien gaan we er zelf wel een beetje over fantaseren dat ze allerlei jeugdherinneringen hebben opgehaald over vroeger bij moeder thuis. Maar daar weten we niets van. En ik denk ook niet dat dat het geval is geweest. De Bijbel legt een sluier over dit intieme gesprek. Wij weten alleen maar dat de opgestane levensvorst aan zijn broer Jacobus verschenen is. En dat Jacobus daardoor radicaal veranderd is. Jacobus telt weer mee. En nu kunt u wel een beetje, klein beetje voelen wat er door Jacobus zal zijn heen gegaan toen hij daar plotseling oog in oog stond met de vorst van de opstanding die hij had willen opsluiten in een psychiatrisch ziekenhuis, omdat hij buiten zijn zinnen was. Nu zoekt Jezus zijn broer Jacobus op. En daar staat nu de Heer Jezus naast Jacobus. En Jacobus denkt aan die spot. Ga maar naar Jeruzalem en bewijs maar dat je de Messias bent. En nu staat Jezus daar en heft zijn doorboorde handen op en zegt: kijk maar Jacobus, ik ben naar Jeruzalem gegaan en ik heb bewezen dat ik de Messias ben. Ik kom regelrecht uit het graf, Jacobus. En dan kan ik me indenken dat Jacobus zijn handen voor de ogen slaat en zegt: mijn broer en mijn God. Zo heeft Jezus de duivel overwonnen en zijn eigen broer. Jezus had zich in de kelder van de dood laten indragen als iemand die niets meer kon, als een weerloze. Maar toen hij eenmaal in het hart van de vesting was, in het hol van de leeuw, toen heeft hij de sterkere overwonnen, hem gebonden. Dat is nu wat Jezus tot uitdrukking brengt met de tekst in Marcus 3 vers 27. Of hoe kan iemand in het huis een sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden heeft. En als dan zal hij zijn huis beroven. In zijn dood is Jezus het huis van de sterke binnengegaan, het huis van de duivel. En heeft hem gebonden en zijn vaten geroofd. En dan? Ja, dan gaat hij zijn buit uitdelen. Dat is de grote paasvreugde voor de Heer Jezus geweest. Want het had hem altijd helder voor ogen gestaan. Niet voor mijzelf. Alles voor de ander. En dat is nu zijn paasfeest. Dat hij de buit mag gaan uitdelen. Dan gaat hij achter Petrus aan. Om eigenhandig hem zijn paasgeschenk te overhandigen. Dat Petrus door Christus opstanding leeft. En dat die hele verloochening weer in het graf ligt met de steen ervoor. En dan gaat Jezus alweer. Nu gaat hij naar zijn discipelen. Hij verschijnt aan hen. Vrede zij u. Ik ben opgestaan en leeft. Maar hij verschijnt niet alleen aan zijn trouwe kring van bekenden. Nee, hij verschijnt ook aan meer dan 500 broeders op één dag. Zij mogen ook meedelen in de paasbuit. Wat zal dat een feestdag voor hen allen geworden zijn toen zij Jezus zagen. Daar hebben ze ongetwijfeld lang over gesproken. Paulus zal ook na zijn bekering velen van hen ontmoet hebben. En daarom kan hij schrijven dat het merendeel nog in leven is. De Korintiërs kunnen het zelf aan hen vragen. Dan zullen ze het zelf uit hun mond horen dat Christus is opgestaan. Uit het graf is gekomen en leeft. En daar gaat de opgestane levensvorst alweer. Nu gaat hij achter Jacobus aan. Christus heeft het druk na de opstanding. Hij gaat ook naar zijn broer om hem zijn paasgeschenk te overhandigen. Dat de dood is, ook de dood van de spot en de dood van het ongeloof. En dan springen Jacobus de tranen in de ogen en dan komt de omkeer in zijn hart. Hij krijgt liefde voor Christus. Nu gaat hij inzien dat zijn oudste broer de Messias is. En nu wil hij ook bij de kring van Christus volgelingen horen. En dat is hij ook, want met Pinksteren is hij ook te vinden met de andere discipelen en zijn moeder en zijn andere broers in de tempel te Jeruzalem, volhardende in het bidden. Maar de opgestane levensvorst wil nog aan meer mensen het paasgeschenk overhandigen. Vanmorgen wil hij ook aan u, aan jullie kinderen, het paasgeschenk overhandigen. Zelf aan u als gezin, vader en moeder. Ach, zult u zeggen, dat is bij mij onmogelijk. Ik heb 4 kinderen. Ik heb ze geprobeerd netjes op te voeden. Ze hebben op een christelijke school gezeten. Ze zijn naar zonneschool geweest. En ze zijn trouw meegegaan naar de kerk. En ze gingen naar catechisatie. Maar nu, één van hen gaat helemaal nooit meer naar de kerk. En één van mijn kinderen heeft zich over laten dopen. Hij heeft zich aangesloten bij de Pinksterbeweging. En de andere 2 gaan nog naar de kerk. Maar meer uit plichtsgevoel dan uit liefde. Ik zie het, wat het geestelijk leven betreft, somber in voor mijn kinderen. Wij praten er als man en vrouw veel over. Ja, maar wat kun je eraan doen? Vader en moeder, gemeente. Ik denk dat Maria en Jozef, de ouders van de Heer Jezus, met hetzelfde probleem wel eens om de tafel hebben gezeten. Hun kinderen op Jezus na wilden ook niet geloven in de Heer Jezus, de Zoon van God. Dat gaf alleen maar wrijving in hun gezin. En de broers van de Heer Jezus geloofden niet. Dat is toch onbegrijpelijk? Ze hebben een godvrezende moeder, Maria. Zij is de moeder van de Zoon van God. Een vader die bij deze dingen leeft. En hun oudste broer gaat op geestelijk gebied hen in liefde voor. Verkeerde dingen doet hij niet. Hij hield zich in liefde aan de wet. En toch, de andere zoons zijn ongelovig. Maar gemeente, ouders, wat wij niet kunnen, dat kan God wel. Jezus was zijn broers nog niet vergeten. Hij zag zijn broer Jacobus op na zijn opstanding. En zijn broer kwam tot geloof. En dat kan in onze tijd ook nog. Want dezelfde opgestane levensvorst leeft nog. Nu wil hij zich ook door woord en geest aan ons openbaren. Hij wil zich aan ons bekendmaken. En als hij in ons leven komt, dan gaan we geloven. Dan gaan we nooit naar de kerk. Christus weet ons wel te vinden. Jacobus zat ook niet op hem te wachten. Hij geloofde niet in zijn oudste broer. Maar Jezus zocht hem op. En hij ging geloven. Na de verschijning van Christus heeft hij zijn leven aan Christus gewijd. Werd een vooraanstaande in de christelijke gemeente. Hij wordt zelfs in Galaten 2 vers 9 met Cephas en Johannes een pilaar genoemd van de christelijke gemeente. Dat wil zeggen dat hij met Cephas en Johannes de christelijke gemeente gesticht heeft. Met Gods kracht en behulp van de Heilige Geest de gemeente Gods heeft gebouwd, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En dat gebouw is nog niet af. Er moeten nog vele stenen aan toegevoegd worden. En ook vanmorgen mag de boodschap uitgaan. Bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Christus is opgestaan en leeft. En hij is gezien van Jacobus, de ongelovige broer van Jezus. Maar hij kwam door de verschijning van Christus tot bekering. En zo wil Christus vanmorgen door woord en geest ook aan ons verschijnen. Ook aan u, gemeentelid. Ook aan u, jongen en meisje. Al dwaalt u in het duister en uitziet naar het licht. Christus is het licht. Hij heeft de nacht van de dood overwonnen. Hij is opgestaan en leeft. En wil door woord en geest aan u en uw gezin het eeuwige leven geven. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dat is Psalm 89, vers 7. En dat willen we in antwoord op de preek zingen. Psalm 89, vers 7. Wij willen bidden en danken. Getrouwe God in de hemel, u maakt uw werk af. U laat niet varen de werken die u begonnen bent. En dat is ook duidelijk vanmorgen in de woordverkondiging tot uiting gekomen. Want u zoekt de mensen op die erbij horen. En u brengt ze op andere gedachten. U opent hen de ogen ervoor. Ook de ongelovige Jacobus. U was hem nog niet vergeten. Wij hadden misschien hem links laten liggen. Maar dat doet u niet. Zelfs niet de gemeente hier in Rotterdam. Dat hier op tweede paasdag uw woord verkondigd kon worden. Daar mogen we dankbaar voor zijn dat u zich aan ons wil openbaren. Ook aan vaders en moeders. Die misschien soms met de handen in het haar zitten. En denken, wat moet er van mijn kinderen terechtkomen. Heer, wilt u ook aan die kinderen verschijnen. Die niet in de kerk zitten, die misschien op andere plaatsen zijn of nog op bed liggen. Wilt u ze er ook bij trekken? Wilt u ze ook opzoeken, maar ook ons, nu wij hier in de kerk zijn. Dat de vrede ook op ons is neergedaald. En dat onze ogen ervoor geopend zijn. Dat u de dood hebt overwonnen. Niet alleen de lichamelijke dood, maar ook de geestelijke dood. Dat u ons kan bekeren, van dood levend wil maken. Maak ons ook levend. Dat we u zullen volgen. Dat we anders naar huis zullen gaan dan dat we hier gekomen zijn. Of dat het opnieuw bevestigd is. Hij leeft. Mijn verlosser. En soms is het zo tegenstrijdig. Ook op deze paasdagen. Dat u de dood hebt overwonnen, dat u leeft. En dan laten ze een vrouw in Amerika sterven. Ze krijgt geen recht meer op leven. Dat daar toch ook de wet aangepast zou worden. Want wat is dat tegenstrijdig. En zeker op deze paasdagen. Maar als wij als mensen haar het leven niet meer geven op deze aarde, wilt u het leven haar dan geven na dit leven? Dat u aan haar wil verschijnen. Dat ze mag zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En dat dat ook in Nederland mag gebeuren, ja, op deze hele wereld. Dat dat de boodschap ook mag zijn. Dat wij ook u zullen volgen. Wees zo met ons, gedenk ons. Wilt u al het verkeerde van deze dienst vergeven, maar uw woord zegenen. En dat wij ook door dat goddelijk licht geleid zullen worden, maar ook getroost. Dat we een God hebben die ook naar mensen omziet waar wij het niet van verwacht hebben. Die ook naar ons wil omzien. Strek uw zegende handen over ons uit en blijf bij ons. Ook mensen die ziek zijn, die niet hier in de kerk konden zijn of die meeluisteren. Thuis in hun kamer, wilt u ook bij hen zijn. U kent ze alle, ook mensen die eenzaam zijn en alleen. Er zijn ook zoveel mensen hier in de stad, maar ook buiten de stad, die zich alleen voelen, ook als we weduwe of weduwnaar zijn, of een gebroken relatie leven, wilt u ook die mensen opzoeken. Gedenk ze, hoe moeilijk ze het ook hebben, ook als mensen van het pad afgedwaald zijn in drugs of drank of gokverslaafd. U kent ze ook, wilt u ook bij hen zijn, trek ze erbij. Ook mensen die in psychiatrische ziekenhuizen verpleegd worden, wilt u ook hen gedenken. Mensen die daar werken of in ziekenhuizen of een verzorgend beroep hebben, ook onze militairen die uitgezonden zijn buiten onze grenzen, breng ze ook weer veilig thuis. Dat het voor hen ook echt Pasen mag worden, ook de andere jeugd, de jongeren van deze gemeente, ja, ons allen. Ook de kerkenraad wilt u daar ook uw zegen over gebieden. Hen ook alles geven wat ze nodig hebben om deze gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. En ook als gemeenteleden, als we onze plaats hebben in deze gemeente. Dat we het ambt aller gelovigen tot eer van u zullen uitrichten. Ook de landelijke kerk, ook op zendingsgebied, dat we het zullen horen. Jezus leeft, hij is opgestaan, hij heeft dood en hel overwonnen. Dat wij zo ook naar huis zullen gaan, met dat blijde vooruitzicht om Jezus wil. Amen. Wij willen nog gaan zingen van Psalm 118 en daarvan vers 12. Dit is de dag De roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En ook het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Psalm 118, 12 en 13. Vader, dat uw liefd ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.